Dit is Ilfie.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed en wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep. Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord. Door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg. Jurre Geluk van Spuiten en Slikken. Psycholoog en auteur Nienke Nijman. Social wetenschapper Linda Duits. En seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Zou je dat dan niet met een man hebben? Want dan kan ik me weer voorstellen dat je...
Als het juist een hetero man zou zijn.
Nee, maar en dat je dan ook weer die onzekerheid zou hebben van... Is mijn lijf wel vrouwelijk genoeg?
Nee, totaal niet.
Daar heb je helemaal geen last van?
Nee.
Oh, wat heerlijk.
Nee, als ik zo ver met een baardje, dan denk ik nou...
Oh, clean here, besties.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben jullie host Linda de Munk. Naast mij zit mijn co-host Nienke Nijman.
Hallo.
Hi. En we hebben vandaag Alice Olsthoorn te gast.
Hey bestie.
Hey bestie. Je hebt zulke leuke uitspraken altijd. I love it. Voor de mensen die Alice Olsthoorn niet kennen, nou, daar gaan we zo meteen diep op in. Want allereerst wil ik even voor de nieuwe luisteraars zeggen... abonneer je op onze podcast als je nieuw bent. Of als je denkt, dit lijkt me leuk, ik wil hier meer van luisteren. Of volg onze podcast. Laat vooral een review achter, 5 sterren, want dat is gezellig. En ik zou ook willen zeggen, deel deze aflevering met je vrienden, want misschien hebben die er nog wat aan. Want vandaag gaan we het hebben over seks en queer zijn.
Oeh.
Ja, oeh. Oh. En we hebben dus Alice Olsthoorn daarvoor uitgenodigd, want ik dacht, jij bent toch wel een beetje misschien, nou ja, in ieder geval een queen en ook queer.
Queen,
dat
queer.
Is wel alles.
Ja, dus... Dus vandaar dat jij hier zit. Nou, ik dacht, weet je, normaal dan gaan we altijd even kijken hoe gaat het eigenlijk met ons. Nou, voelen we ons goed? Dat is het belangrijkste. Ja, ik wil even weten of het goed gaat. Voel jij je niet goed?
Nee joh, ik had mijn energie wat ergens onder het vloerkleed lag.
Oh ja, jouw energie ligt onder het vloerkleed. Nou, ik gooi de energie er wel in en Alice waarschijnlijk ook wel.
Ik heb mijn best, ik heb een kater, Semi. Maar...
Heb je een kater? Wat heb jij uitgesproken?
Gewoon wijntjes gedaan, te veel.
Wijntjes met de dingetjes, ja. Oké. Okay. Nou, maar dan, dus daarom dacht ik, laten we wat meer juicy kijken hoe het op dit moment in ons liefdesleven en seksleven staat. Maar ja, vooral van onze gast Alice. Hoe sta jij op dit moment... In je liefdesleven ervoor.
Je kijkt een beetje alsof
sucking
je deze...
dick left and right. Nee, er is letterlijk niks aan het gebeuren.
Nee.
Echt heel saai.
Niet aan het daten.
Ja, een paar jongens 1 keer gezien. Daarna meteen niet meer gezien.
Mm-hmm.
Dat was het eigenlijk. Like, er gebeurt niks. Dus ik praat om zo even met iemand. En dan, ik ben wel zeg maar, van het snel afspreken.
Mm-hmm.
En als het dan niks is, dan ben ik ook gewoon gelijk weer klaar.
Oh, oké.
En ben jij meestal er klaar mee of zijn de anderen er ook klaar mee?
Ik ben er vaak wel meteen klaar mee.
Gewoon snel op iemand uitgekeken.
Ja.
Ja, dat je denkt, dit is het toch net niet.
Ja, en ik heb het ook gewoon druk.
Ja. Ja, druk, ja. Maar ja, dat kan ook. En je hebt volgens mij ook lekker dat je veel met vrienden doet en zo. Dat is soms ook belangrijk.
Ja.
Dus oké, nou hoeveel zou je je liefdesleven, wat voor cijfer zou je je liefdesleven geven op dit moment?
Een 3, maar wel een contente okay. 3.
Oké, ik dacht misschien een 2, maar dan 3 valt nog mee dan. En voor jou, wat voor cijfer geef jij op dit moment je liefdesleven?
Oh.
Ja, jij bent getrouwd, dus ik denk ook een 2.
Sowieso niet. Sowieso niet.
Sorry.
Nee hoor, ik ga wel denken voor de dikke 8.
Ja?
Ja.
Wauw. Ja, ik dacht, we gooien dit er ineens in.
Ja.
Zal ik ook even een cijfer geven? Bij mij is het ook wel op een dikke 8. 8,5.
Legendary. Dus. Teach me your ways.
Ja, met de samenwonings en alles. Dat zou je toch niet verwachten, maar...
Ja.
It goes very well.
Maar, en dan heb je natuurlijk... Er gebeurt niks, zeg maar. Er is niet heel veel met anderen gaande. Maar je seks kan ook over jezelf gaan.
Ja, hoe gaat dat dan?
Is dat ook een dikke 3? Of is dat...
Ja.
Of niet zoveel.
Dus ook niet zoveel gaande.
Niet dat je iets nieuws of een super vette nieuwe sekstooi hebt ontdekt. Of dat je denkt, oh my god, deze pornovideo did the job for me. Zoiets?
Nee, dat is misschien echt doodzaai om te zeggen. Maar ik ben er zo niet mee bezig.
Nee.
Het zit zo niet in mijn register van dingen waar ik nu op focus of zo. Ik heb het ook oprecht soort van even afgesloten afgelopen jaar. Omdat ik zei, ik ben er klaar mee. Even op andere dingen focussen.
Ja.
Nou ja, trouwens, ik heb wel... Dit is echt weer leuk. Ik heb wel anderhalve maand met één jongen gepraat. Een paar maanden geleden.
Ja.
Maar dat was uiteindelijk ook weer niks geworden. Dus dat is ook saai. Like.
Ja, en dan praat je met iemand en zoen je dan ook met diegene en een beetje seksen? Of is dat, blijft het alleen bij een beetje flirten?
Nou, het is echt pathetic. Want zeg maar, we hebben anderhalve maand gepraat, hebben elkaar nooit ontmoet. Want
okay.
Hij was op vakantie in Italië, precies die anderhalve maand. Mm. En precies na die anderhalve maand had ik echt zoiets van, oké, ik ben hier klaar mee. Deze vent is hem niet. Dus toen ook nooit gezien.
Aha, oké. Okay. Ja. Hoorden we dit? De producer krijgt een berichtje binnen.
Dat hoort erbij,
hè. Hey, maar jouw muziek, want dat is waar je nu een beetje bekend mee bent, gaat wel heel erg over seks en seksualiteit.
Ja.
En, en gewoon being queer en crazy en loving life. En nou ja, kan je daar wat meer over vertellen? Wat wil je bereiken met je muziek en waar gaat het over?
Mijn muziek is gewoon lol hebben. Eigenlijk, ik heb zelf heel erg in Nederland ervaren dat er niet echt heel veel queer of echt... recht toe recht aan de popmuziek is. Het is vaak of wat meer singer-songwriter, of het is wat meer bepaalde kant op, hip-hop kant op, whatever. En ik hou heel erg van die pop-sound. En ook die overdreven hyperpop-sound, die nu een soort van nieuwe trend is. Dus daar ben ik helemaal bezig met dat ontdekken.
En wat
dat
is echt gewoon... je boodschap met je muziek?
Mijn boodschap... Dat verschil per liedje.
Ja.
Gewoon ja, jezelf zijn. Dat klinkt zo tering cliché.
Ja, want als ik daarover nadenk, alle popmuziek van de afgelopen jaren gaat eigenlijk volgens mij altijd over jezelf zijn. Maar ik snap wel heel goed wat je zegt. Want het is wel echt jouw boodschap van no matter what, je mag er zijn. Dat is toch een beetje het idee.
Ja, maar het is ook niet zozeer zeg maar, dat ik dan in een liedje zou zingen. Wees gewoon jezelf. Nee. Hou van jezelf.
Just be you.
Het is natuurlijk meer, want ik heb dan een liedje. De ene gaat over drugs, de ander gaat over de transformer zijn. Dan weer.
Ik heb een hele tijd in mijn hoofd sinds gisteren, sinds ik jou sprak, van ik ben een transformer en ik ga
It's
hard.
A banger.
Ja.
Dus het heeft allemaal zijn eigen thema's, maar het komt allemaal wel een beetje op zichzelf neer van.
Ja, en de clips zijn ook heel vet.
Dank je.
Ja, lekker veel seks en ja, geiligheid.
Maar zit het, want seks, daar ben je helemaal niet meer zo bezig. Maar ik had ook al begrepen inderdaad dat de seks wel een ding is wat
itself
terugkomt.
Het is, ik denk... seks is wel een heel groot thema in mijn leven. Niet zozeer iets waar ik op relatiegebied mee bezig ben. En ook niet zeg maar dat ik seks aan het hebben ben. Toen ik jonger was, ben ik seksueel misbruikt.
Mm.
En dat is eigenlijk de afgelopen paar jaar dat ik daar veel meer bewust mee bezig ben omgegaan.
Mm.
Dus seks is altijd een heel groot thema in mijn hoofd geweest. Van, er zat zoveel schaamte bij en zoveel, weet je wel... ook zelfacceptatie van wie je bent. En dat is natuurlijk heel veel voeding voor muziek ook. Dus het komt daar natuurlijk heel erg veel in terug.
Ja.
En ik vind het heel erg fijn om in mijn video's... dan ook zeg maar mezelf seksueel neer te zetten. Omdat als transpersoon voel je je niet altijd als positief seksueel iets.
Nee, dat of wordt dat vaak je, negatief. Dat je een dat je überhaupt een seksueel wezen mag zijn... en mag genieten van seks.
Ja,
ja, maar dat is inderdaad, daar had ik het ook met Lynn over. Ik vind dat vind ik zo'n maar boeiend onderwerp van ja, maar jij bent natuurlijk, je hebt die transformatie heb jij doorgemaakt, maar dat gaat natuurlijk heel erg over identiteit, over wie jij bent als persoon. Maar dat stukje seks, dat daar in mijn beleving wordt dat te vaak met elkaar vergeleken en gedacht dat dat is wat het is, maar het gaat natuurlijk helemaal niet over seks, het gaat over jou als persoon. Maar toch heeft het natuurlijk ook heel erg impact op je seksualiteit. En hoe dat meebeweegt en ontwikkelt en hoe dat tot uiting komt. Enkel en alleen al in de seksuele ervaringen die je opdoet met anderen.
Ja, en wat jij net zegt over schaamte. Ik herken ook veel... ik denk dat elke jonge vrouw dat herkent. Maar ik denk dat het bij jou gewoon op een level is. Ja, wat, nou ja, er komen gewoon allemaal nieuwe dingen bij kijken. Wat het allemaal gewoon wat zwaarder maakt. Maar goed, laten we het een beetje positief ook houden. Ja, ik zit ineens helemaal in de duistere wereld.
Waar zit jij met je gedachten ineens?
Ik weet niet. Maar oké, dus het hele queer zijn. Ik heb daar een aantal stellingen over. En ik denk dat we daardoor ook wel heel erg in gesprek komen over vooral ook de leuke kanten van queer zijn.
Ja,
ik denk dat dat
maar,
wel heel fijn is. Ja.
Ik denk dat we eerst eventjes moeten beginnen.
Oh ja.
Met... wat is queer
ja,
zijn
voor mensen die
in jouw beleving.
Wat? Ja, wat is dat? Ja.
Er zijn natuurlijk binnen heel die seks zijn onwijs veel labels. Nou, nu is er in mijn beleving, zo verbeter me alsjeblieft als het niet is, is er dus een soort van overkoepelende term gekomen voor al die labels. En dat is queer.
Ja.
Ja, ik zie dat denk ik ook zo.
Ja, dat klopt. Maar dat betekent niet dat als ik zeg dat ik queer ben,
dat je alles bent.
Die dingen ben. Nee.
Dat is maar wel ingewikkeld,
ja. Dat vind ik echt een soort van mindfuck. Want dan zeg je dan, ja, ik ben queer. Ja, en?
Ja.
En wat dan eigenlijk?
Wat zegt dat dan weer
want
over
want iedereen interpreteert queer zijn ook anders. Ja. Maar hoe interpreteer jij het?
Ja, ik vind het heel fijn om queer te zeggen, omdat ik er dan gewoon geen label op hoef te plakken. Mm. Ik ben gewoon een mens en ik heb seksualiteit in me. En of het met een man of een vrouw is, boeit me niet. En sommige mensen noemen dat dan panseksueel. Ik vind panseksueel persoonlijk niet zo fijn, want dat wordt heel erg aangeduid. Als je panseksueel bent, dan kan je ook op transgender mensen vallen. Dat vind ik heel naar.
Ik snap dit, maar ik wil heel eerlijk zeggen dat ik dit eerst ook altijd zei. Dat ik zei, ja, ik ben panseksueel, dus geslacht maakt voor mij niet uit. Dus non-binair en trans kan ook. En ik heb later inderdaad geleerd dat eigenlijk niet helemaal de juiste manier is.
Ja, het is natuurlijk super lieve insteek. Maar het is een soort van, als we een soort van aparte seksualiteit moeten hebben om op mensen die buiten cisgender zijn vallen.
Ja. Mm-hmm.
Dus daarom, maar anders had ik denk ook pan gezegd. Maar het boeit mij gewoon niet wie iemand is qua lichaam. Whatever. Als ik verliefd ben, ben ik verliefd. En als ik me aangetrokken voel tot iemand voelt me aangetrokken.
Ja. Ik denk dat ik queer gebruik als eigenlijk dus inderdaad alles wat niet hetero is. En ik weet ook als enige wat ik echt zeker weet is dat ik niet hetero ben. Maar dat vind ik soms ingewikkeld omdat ik wel een hetero relatie heb.
Heb je ook met het bi zijn dat je dan soms, want je bent dus niet bi, maar zeg maar.
Ja, daar twijfel ik ook nog wel eens over. Is het nou biseksualiteit? Is het nou queer? Ja.
Ik vind
en wat is queer dan?
Ja, dus niet hetero. Ja. Gewoon being very open to everything. Dat is het een beetje, denk ik.
Er hangt zeg maar best wel een stigma rond bi zijn. Van als je dan uiteindelijk toch met een vent eindigt. Ben je dan wel echt bi? Of val je ook altijd op vrouwen? En je moet het soort van altijd bewijzen.
Ik merk gelukkig om mij heen dat ik dat niet per se heb. Iedereen verwacht het wel van mij. Maar dat komt omdat ik al jaren zo open erover ben. Dat niemand ook, dat iedereen ook denkt. Ja, die Linda die is gewoon lekker open. Die doet gewoon lekker wat ze wil. En dat nu een hetero relatie heeft niet invloed op dat mensen iets anders van mij verwachten. Maar misschien heb ik dat wel van mezelf. Dat ik nu ineens denk, ja, maar wat nou als ik straks dus wel inderdaad met een vrouw, wat maakt dat mij dan? En het is toch best ingewikkeld inderdaad. Dus
wat als jij nooit meer met een vrouw of iemand anders dan gewoon een man,
ja. Blijf ik dan nog steeds queer?
Ja, of ben je dan gewoon hartstikke hetero?
Ja, echt gek hè? Nou ja, uiteindelijk is het vooral het belangrijkste dat jij jezelf kan labelen en in een hokje kan stoppen waarin je het dan ook wil. Ja, en dat niemand anders dat voor jou kan doen. En
of
inderdaad,
of
als je dat niet wil. En dus
dat
niemand anders dat eigenlijk voor jou kan doen.
Ja, want wat ik daar zo bijzonder vind is dat, jij bent natuurlijk vrij uitgesproken, dan inmiddels dat het queer is. Jij zegt het net ook. Ik zal mezelf dus nooit, als ik ergens ben, zeggen, nou, ik ben een heteroseksuele vrouw.
Nee.
Dus daar
maar
ik
zeg ook niet overal waar ik ben. Ik ben biseksueel of ik ben.
Ja, maar ik denk dat jij het wel vaker zegt dat jij queer bent dan dat ik zeg dat ik heteroseksueel ben.
Alleen in dit soort gesprekken, ja.
Nou, maar nee, maar hier zit wel een waarheid in. Want zeg maar, jij hebt het privilege dat je hetero bent. Dus dat wordt zeg maar al aangenomen.
Verwacht.
Als jij binnenloopt in een kamer, wordt al aangenomen van dit is wie je bent. En als ik dan een andere ervaring deel van wat daar buiten valt, dan moet ik dus aangeven van, want ik ben dit en dit en dit.
Ja, je moet uitleg geven. Ja.
Ja, terwijl het niet eens als je vraagt van hoe kleurt mijn seks zich, dat is niet alleen maar exclusief mannen geweest.
Dus mis me, ben ik ook gewoon een klein beetje queer?
Nou ja.
Oh, bij jou bedoel je?
Ja.
Oh, echt waar? Oh ja.
Dus.
Oh? Heb jij dit ooit wel eens verteld in de podcast?
Geen idee.
Oh my god, jongens, coming out moment. Ja, what is happening?
Volgens mij heb je het wel eens benoemd.
Dat is ook niet zo'n groot geheim voor mij. Nee, maar ik heb altijd, wij hebben natuurlijk al eerder hebben het over die labels gehad. En voor mij is het helemaal niet dat het per se, ik voel me overwegend meer aangetrokken seksueel en romantisch misschien tot mannen. Maar
overwegend?
Dat is overwegend, ja. Hmm. En het is inderdaad afhankelijk van de persoon die voorbij komt of dat anders is. Of niet.
Mm.
En het mooie vind ik juist dat je gewoon relaties of seksuele contacten aan kan gaan met mensen.
Ja. Nou ja, dat je het zo ziet is eigenlijk ook al heel fijn.
Zonder daar dan weer een label aan te plakken.
En laten we ondertussen doorgaan naar de stellingen, want daar komt dit ook nog heel erg veel ter sprake. En ja, misschien zijn de meeste stellingen wel een beetje op toepassing van Alice, op Alice en mij. Maar Nienke, ik weet zeker dat jij ook het een en ander hebt in te brengen. Dus hier hebben we het. Sinds ik uit de kast ben, kan ik mijn seksualiteit beter uiten. Hoe is dat bij jou?
Ik vind dat een moeilijke. Ik denk dat ik dat zelf. Omdat ik voordat ik uit de kast kwam, was het eigenlijk al misgegaan met mij. Dus mijn seksualiteit is altijd soort van stroef gelopen. Dus ik denk dat.
Heeft niet veel invloed
gehad.
Heb jij misschien nog steeds het gevoel dat je je seksualiteit niet 100% kan uiten zoals je dat zelf zou willen?
100%.
Oké.
Okay. Ja.
En hoe merk je dat dan bijvoorbeeld?
Het botst gewoon, zeg maar. Ik heb heel vaak dat er dan, zeg maar, of een leuk moment ontstaat of er gebeurt iets. En dan merk ik gewoon bij mezelf, als ik nu hierin verder ga, dan komen er zoveel verschrikkelijk moeilijke emoties bij kijken, dat ik denk van, ik ga dit niet aan, ik ga het niet doen. Dit gebeurt nu even niet, ik moet het nu afkappen.
Ligt het dan aan de ander of ligt het voornamelijk aan jezelf? Wat er in jou dus gebeurt?
Ja, het ligt aan mij. Ja. En die trauma's. Ja.
Maar zou je overwegen om daar iets mee te doen?
Ja en nee. Ik heb er ook al heel veel mee gehad. Ik heb heel veel in therapie over gezeten. Maar het is nog niet weg. Ja, dat heeft ook tijd nodig.
Ja, dat heeft ook tijd nodig. Ja. Voor alles is een tijd en een plek. Maar ik kan me wel voorstellen dat als dat er is en dat dat nog zo groot is, ja, in hoeverre krijg je seksualiteit dan überhaupt de kans om te ontplooien?
Ik ben even benieuwd, want ik kan me voorstellen dat jij dit soort dingen vaak hoort in je praktijk. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat dan bijvoorbeeld een korte concrete advies is wat je dan geeft.
Ik ben ook traumatherapeut. Hè? Dus doe ook heel veel met seksueel trauma.
Ja.
En daar zit echt een stukje verwerking. Maar naast een stukje verwerking, daarom, hè, als je hiermee te maken hebt, wat heel veel traumatherapeuten doen, die gaan dan bijvoorbeeld op de verwerking van het trauma zitten. Maar die hebben vervolgens niet de vaardigheden, simpelweg omdat ze niet in die seksuologische kennis zitten.
Oh.
Om die seksualiteit ook weer opnieuw vorm te gaan geven. En dat is inderdaad, mocht je hier dus tegenaan lopen, ga dan alsjeblieft wel dus in gesprek met een traumatherapeut die ook in staat is om daarna dat hele seksuele stuk, dat proces en die vorming weer op een fijne en veilige manier vorm te geven. Ja, en weet je moet niet denken dat je het in je eentje kan overwinnen. Want het is als het niet zo heftig was geweest, had je er nu geen last meer van gehad.
Same.
Dus
ja. En sorry, ik weet niet of je het vervelend vindt dat we hier nu zo lang over doorgaan.
Nee, vind ik absoluut niet erg.
We hebben het hier namelijk helemaal nooit echt over gehad in de podcast over dit onderwerp. En ik denk wel dat het iets heel belangrijks is. En ik kan me heel goed voorstellen dat voor de luisteraar die misschien iets soortgelijks heeft meegemaakt, dat het een heel soort van als steun kan voelen om te weten dat je niet de enige bent. Dus, maar nog, zoals ik net al zei, ik wil het dan altijd wel een soort van positief houden of luchtig of zo. Maar soms moet je misschien ook een beetje dieper
op zich
gaan.
Zijn negatieve emoties niet erg.
Nee, dat is waar. Dat is mijn
die
struggle
mogen er ook
trouwens
zijn.
Heel erg. Want ik vind dat is weer mijn
dat is meer jouw ding.
Pijnpuntje.
Nou, ik had laatst wat ik iemand en die heeft echt, als je het hebt over trauma op allerlei manieren. Dat is echt heel heftig. En die had het juist over van ja, maar juist doordat ik alle heftige dingen mag voelen en er laat zijn. Kan ik juist ook alle positieve dingen zoveel meer intens voelen. En ze zegt, en dat heeft mij zo verrijkt dat alles er mag zijn. En dat ik niet de helft van de tijd een stuk van mezelf
aan het wegstoppen
ben. Ja, omdat het er niet zou mogen zijn.
Oh, oké. Ja, precies. Nou, dat herken ik wel in de zin van hele hoog, diepe dalen en hoge pieken. Maar goed, oké, dat is wat anders. Oh, het is zo interessant om het ook over van die mentale gevoel en emoties dingen te hebben. Mm-hmm. Misschien moeten we daar eens een podcast over beginnen. Want ik struggle zo vaak met dingen waarvan ik denk, dit zou zo interessant zijn om dit een beetje de wereld in te slingeren. Ja, bijvoorbeeld een live therapy session.
Ik meld me aan, hey bestie.
Ja.
Gewoon even een groepsessie hier.
Oké, maar nog even terug naar die stelling. Dus dat nu sinds ik uit de kast ben, kan ik mijn seksualiteit beter uiten. Ik denk dat het bij mij ook niet eens per se zo is, want
Maar jij was ook hartstikke, zeg maar, voor jou dat bewuste moment is natuurlijk ook heel jong al geweest. Dus in hoeverre.
Ja, toen was ik ook nog niet echt aan het seksen.
Precies.
Maar wat ik me wel herinner, op mijn 18e kwam ik dan echt voor mijn familie dat ik zei, ik ben verliefd op een meisje. Toen begon ik ook meer seks te hebben met vrouwen. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik me een stuk comfortabeler voel met een in bed met een bedpartner. Dat heb ik toen heel veel met vrouwen gedaan, waardoor ik me op dat gebied een stuk comfortabeler voelde en daarna dus ook met mannen comfortabeler voelde, want dat voelde ik eerst heel lang niet. Dan had ik altijd pijn en was allemaal ellende. En door seks te hebben met vrouwen werd ik een stuk comfortabeler in überhaupt seks hebben. Dus eigenlijk is deze stelling wel heel erg op mij van toepassing. En ja, oké, we gaan door. Hier kunnen we allemaal wel een mening over hebben. Dit is een beetje weer zo'n typisch statement die ik dan wel eens doe. Als je queer bent, zul je ook minder snel een monogame relatie aangaan.
Dat vind ik echt belachelijk.
Ja?
Ja, volledig.
Oké, okay, ja, dat dacht ik al.
Echt belachelijk.
En wat denk jij?
Zou je minder gauw een monogame?
Ja. Dus om even heel, eigenlijk iedereen die queer is, is nooit monogaam. Om het even heel plat te zeggen.
Ik denk wel dat je makkelijker de andere kant opgaat. Polyamorous, dat is toch hoe je het zegt?
Polyamorie.
Ja. Of polyamoreus, ja. Ja.
Poly.
Ja.
Zij, poly. Die meid. Poly. Dat je eerder een polyrelatie hebt, omdat je natuurlijk al een stap over bent geweest van zeg maar sociale. Ik denk dat bij poly zijn ook een soort sociale stap zit. En als je die stap al hebt gezet met uit de kast komen, is die weg makkelijker om daar ook in. Dus ik denk dat je het eerder zou doen als je het zou willen. Als je queer bent.
Nou, ik heb deze stelling bedacht omdat ik om me heen gewoon heel veel mensen die niet hetero zijn, zie. Veel sneller zie in een open relatie of in andere relatievormen. Mm-hmm. Waarbij je vooral in de homo scene heel erg ook het stereotype heerst van homostellen zijn niet monogaam, bla bla bla. Ik had toevallig laatst nog een gesprek over, toevallig ook met een homostel die inderdaad zei, ja, wij voldoen ook aan dat stereotype. En zo kennen we nog veel meer. Tuurlijk, het is een stereotype en we mogen niet generaliseren. Maar ik heb dit bedacht vanuit het idee. En wat ik zelf ook wel echt denk, is als je dus al niet hetero bent, voldoe je al niet aan een bepaalde norm. Dus je bent al gewend om een soort van je eigen nieuwe regeltjes te maken. En dan zal dat ook makkelijker zijn voor een relatie om daar je eigen regeltjes voor te vormen en niet standaard monogaam te zijn. Ik denk dat dat best wel met elkaar te maken kan hebben. We kunnen natuurlijk niet generaliseren, maar ik vond het een leuke gedachtenstroom.
Ja, maar dan kom ik weer als advocaat van de duivel. Ja. Uiteraard, er zijn zoveel homoseksuele stellen die gewoon een monogame relatie hebben. 100%.
Ik
denk dat juist ook die stellen hebben heel veel last van het stereotype dat het dus anders is. En dus bij deze wil ik daar graag eventjes, weet je, dat is gewoon niet zo. Het is niet zo dat iedereen die homoseksueel is, iedereen die queer is, dat die dus geen monogame relatie kan hebben. Want ja, ik denk ook 100% zo dat, dat als je het hebt over sociale verwachtingen, dat op het moment dat je al soort van zulke drempels over bent gegaan, dat dus ook iets is wat makkelijker voelt. Ik denk ook dat als je op die manier wat eerlijker en wat oprechter naar je eigen seksualiteit kan gaan kijken, dat je dan dus daar beter in contact mee staat en je er bewuster van bent en misschien dus ook bewuster bent van wat andere mensen, hoe jij reageert seksueel gezien op andere mensen. Maar er is ook een heel groot verschil tussen seks en romantiek. En als je het hebt over polyamorie, dat gaat echt over liefde, hè? Dat gaat niet over seks. Dan heb je het bijvoorbeeld meer over open relaties.
Ja.
Dat gaat meer over de mogelijkheid hebben om seks te hebben met anderen.
Mm-hmm.
Als je het hebt over polyamorie, dat zijn gewoon wel echt relaties waar je
volwaardige
relaties waar je echt fully invested in bent. Dus daar hebben sociale verwachtingen ook niet zoveel mee te maken. Dat moet je gewoon als persoon, moet je dat kunnen en willen.
Ja, en ja, nu ik erover nadenk, ik ken ook genoeg hetero-stellen die gewoon niet monogaam zijn. Dus dat, natuurlijk, het heeft natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar, dan hebben we dat eigenlijk een beetje ontkracht.
En misschien zit daar wat ook een stukje is. Dat hele queer is natuurlijk een heel erg een term van nu. Hè? Dat is heel erg wat nu heel veel aandacht
krijgt. Ja, weet je, even nog tussendoor. Sinds wanneer is dit eigenlijk een ding, toch? Het is nog helemaal
best wel lang al.
Wel? Ja, wel, maar dat het echt een populaire term aan het worden
is. Het was eerst een scheldwoord.
Ja.
Ja. En toen hebben we het zo van gereclaimed.
Oh, dat is eigenlijk wel een mooie manier om. Ja, misschien zou dat
ownership
ook
of it.
Ja. Zou dat ook kunnen met dat iedereen homo nog steeds als geld wordt gebruikt? Dat het een soort van
nee, dat is andersom gegaan.
Oh ja, dat is wel. Ja.
Ja. Maar oh, ja. Daarin ook het hele stukje open relaties, polyamorie, überhaupt zeg maar dat hele stukje dat monogamie niet de heilige graal is. Dat is natuurlijk ook heel erg iets van nu. Dus mensen die toch al bezig zijn met hun seksuele identiteit, kan me voorstellen dat die dus dat hele relationele stuk daarin ook aan het meenemen zijn en veel meer aan het onderzoeken zijn. En als jij gewoon, nou ja, als jij gewoon altijd als zijnde heteroseksueel door het leven bent gegaan, ben je daar misschien ook veel minder mee bezig geweest.
Ja, word je niet aan blootgesteld.
Maar hoef je dat minder jezelf af te vragen?
Ik bedenk me ook, ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een hetero relatie en ik ben ook lekker niet monogaam en proberen te zijn. Of nou ja,
probeer niet monogaam
te zijn. We're trying, oké? Okay? Het gaat wel niet helemaal van een laaie dakje. Ja, dus weet je, maar ja, eigenlijk...
Werkt dat niet zo? Is het echt, weet je, echt gewoon voor jezelf als je niet monogaam bent van... Of is het echt een proces? Hoe weet je dan dat je niet monogaam bent? Want is het dan zeg maar voor jezelf nou, wel dat je zeg maar... dit wil je of is het een proces? Of...
Ja, ik denk dus dat het voor mij tenminste... Ja, ik heb altijd aan het begin wel gezegd ook... dat ik wel snel op mensen was uitgekeken... en dat ik dacht, ik ga toch nooit met één persoon. Maar ik denk ook dat het een soort keuze kan zijn... van ik kies er gewoon voor om dit op deze manier te doen. En om dus niet het standaard monogame... je relatie op een monogame manier in te vullen... om het maar even zo te zeggen. Nou ja, bij ons is dat natuurlijk ook helemaal nog niet super erg tot uiting gekomen. En dat heeft ook wel veel met corona te maken, dat je nou eenmaal toch niet zoveel nieuwe mensen ontmoet. Maar dat experiment is wel gaan. En daar ga je, ja, dat komt, ja, dat je voelt die behoefte denk ik wel. Dat voel je wel als je dat hebt of zo. Maar je kan denk ik ook wel een bewustere keuze erin maken. Zoals ik bijvoorbeeld wel ook een bewuste keuze aan het begin heb gemaakt. Dat we wel monogaam wilden zijn. En dat stapje voor stapje toen wat minder gingen worden. Of zoiets.
Nou, ik denk dat
is specifiek voor mijn relatie.
Ja, maar ik denk dat dat inderdaad echt wel mensen die zeggen. Ja, maar ik kan niet monogaam zijn. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Want je kan er zelf voor kiezen.
Ja,
zeggen,
dat denk ik dus ook dat het een keuze is.
Mijn partner vindt het belangrijk. Of ik vind het belangrijk. Of de omstandigheden zijn zo. We kiezen ervoor. Om monogaam te zijn. Weet je, we zijn geen ongeleide projectielen die alleen maar op onze oerinstincten afgaan. Weet je, dat is gewoon niet zo. Maar ik denk wel dat mensen heel erg onderschatten, zeg maar, wat er allemaal bij komt kijken als je dus een niet-monogame relatie hebt. Vanaf het moment, wat jij en Jesse eigenlijk een beetje doen, we hebben de vrijheid dat als we ergens samen op een feestje zijn en we zijn wat met mensen aan het zoenen, dat helemaal oké is. Weet je, dat is een vorm van openheid, in ieder geval non-monogamie. Mm. Maar je hebt ook van dat je zegt van nou, we mogen één op één daten met anderen.
Ja.
Of we gaan af en toe eens naar een club toe en daarin doen we dingen. Dus de diversiteit is echt mega groot en het is één en al trial and error.
Ja, maar ik denk wel dat je niet van tevoren ook gelijk al weet... Nou ja, misschien zijn er heel veel mensen die wel van tevoren gelijk al weten... Ik ben niet monogaam en dat ga ik echt niet doen. En,
ja, maar is dat... dat vind ik heel lastig. Want is dat vanuit een... en zeker als je zegt, ja, dat ga ik niet doen. Dan denk ik, nou, dat vind ik echt wel heel kinderachtig.
Ja, inderdaad,
soort van
want dan is het meer vanuit een rebel being.
Precies.
Ja, gewoon tegen ergens aan willen.
Precies, en ik laat me niet door één iemand... zeg maar vasthouden.
Oh, ja, ja, ja.
Ik heb altijd gezegd, ik kan me heel goed, heel lastig voorstellen dat je dus de rest van je leven, als je het hebt over lange termijn relaties, dat je de rest van je leven met één partner zou zijn. Maar ik zou het niet, als de ander dat graag wil, nou, dan vind ik ook dat iets is
wat gewoon bespreekbaar is.
En, ja. Maar net zo goed als de ander dat dus niet, dus als dat niet wil, dat iets is waar je afspraken over kan maken. Maar gewoon het idee dat je dus mooie mensen kan ontmoeten. Mensen die jou inspireren, prikkelen, seksuele aantrekkingskracht dat ertoe is. En dat je daar dan niks mee mag of kan. Weet je, dat heb ik altijd een heel soort van lastig idee gevonden.
Oh ja, die restricties
dat,
eigenlijk.
Dat daar
beetje.
Dus dan die restricties op zitten. Maar het is helemaal niet zo dat ik van tevoren zou zeggen
ik ben niet monogaam
en dat ga ik ook
oh,
niet
nee,
doen.
Oh nee, zo inderdaad.
Ik heb wel als eerst gezegd, toen wij elkaar ontmoeten, van vreemd gaan zou voor mij geen reden zijn om de relatie
ja,
te
beëindigen. Dat heb ik ook gelijk vanaf het begin gezegd. Ja, zeker. Dat vind ik ook echt
Want
belangrijk.
Dat vind ik heel lastig, dat
ja,
concept.
En dat is gewoon per situatie gewoon echt heel erg verschillend. Dat
precies.
Kan je niet over één kam strijken. Maar ik denk dat we dan een keertje iemand moeten uitnodigen die een non-monogame relatie heeft en daar lekker mee in gesprek moeten gaan. Want ik wil er ook altijd van alles over weten en gewoon tips krijgen ook hoe ik het moet aanpakken voor mezelf. Maar laten we even weer terug naar het queer zijn. Ja.
Ik vind het zo interessant.
Ja, echt, hè? Hoe zie jij het voor jezelf dan eigenlijk voor je? Om nog eventjes hierop door te gaan. Wat zie jij jezelf een monogame relatie voor je als je een relatie met iemand aangaat? Of met meerdere personen? Of een open relatie?
Ik heb nog nooit zeg maar als mezelf een relatie gehad. Dus ik heb geen...
Wat bedoel je als jezelf?
Sinds na mijn transitie.
Oh, oké. Okay.
Zeg maar, op mijn 16 heb ik kort een paar maanden een relatie gehad. Okay, ja. Dus ik heb geen idee. Ik denk dat ik... weet je, want ik vind het heel leuk om met dinnen te zoenen. Of met anderen. Dus dat zou ik...
Ja, met je vriendinnen, ja.
Maar dat zou ik superleuk vinden. Weet je wel, als je gewoon kan zoenen met vrienden, whatever, of in de club. Dat zie ik wel voor me, maar meer dan dat. Ik zou dan zoveel meer sterker in mijn schoenen moeten staan. Eerst voordat ik dat aan zou durven. Ja. Dus dat heeft meer met mezelf te maken dan met de ander, denk ik ook.
Ja, al zie ik jou best wel in een polyamoreuze relatie. Een man en een vrouw en... Misschien nog iemand anders.
Maar moet het dan tegelijkertijd zijn of mag dat ook afgewisseld zijn?
Een beetje overlappend of zo.
Want sterk in je schoenen zijn, dat is wel echt een van de belangrijkste dingen. En de basis moet veilig zijn, goed zijn.
Ja.
Anders ga je jezelf echt in de problemen helpen.
Ja, ik vind het zo. We moeten echt binnenkort even over open relaties gaan praten en zo. En wat daar allemaal in mogelijk is. En dan vooral ervaringen van iemand daarover horen. Nou, de volgende stelling. Ik heb even graag seks met mannen als met vrouwen. Even graag. Of misschien kan ik hem veranderen naar... Ik heb liever seks met mannen dan met vrouwen. Nienke, jij bent daar vast, hebt daar vast een duidelijk antwoord over.
Nou, ja, voor mij wel. Ja, voor liever mij geldt seks met mannen. Wel. Ja.
Dat zou wat zijn als je nu zou zeggen... Nou, toch liever met vrouwen.
Ja, nee, voor mij wel. Wat ik dus heel interessant vind... is dat jij het hier dus... jij als non-binair en niet willen...
Oh zo, ja. Ben ik toch ik weet dat ik heel binair aan het denken ben en nu. I know. Hier, ja. Wel mannen en vrouwen. Ja, I know. Dat vind ik dus soms lastig nog om heel erg in mijn taal toe te passen.
Ja.
Vooral als we het dan echt hebben over queer zijn. Dat kan natuurlijk queer zijn op gebied van je seksuele geaardheid. Maar ook queer zijn op gebied van je geslacht. Je kan je geslacht toch ook een beetje labelen als queer? Of is dat niet helemaal mogelijk?
Nee, dat is gewoon... Dat is je hebt non-binair of je hebt genderfluid. Maar, ja. maar queer gaat echt over je seksualiteit.
Oh, oké, inderdaad. Ja. Oké, nou, in ieder geval, ja. Sorry for my language dan over. Nee, want ik vind dat lastig.
Nee, maar dat is
ja,
mooi.
Ik vind
het ook fijn dat je het open vraagt.
Nee, maar dat is goed ook dat je me erop wijst. Want ik heb dat veel vaker dat ik echt divers wil zijn in mijn taal ook. En echt ook vaak zeggen van hij, zij of hen en dat soort dingen. Maar
en dit was niet dit een wijzend vingertje. Maar
nee,
dit
weet ik. Ik vind het ook heel interessant.
Ja, als we het dan toch hebben over queer. Zijn en juist met zo en jij probeert inderdaad iedereen altijd heel bewust erbij te betrekken.
Ja.
En dat het dan toch zo dat in zo'n vraag.
Maar oké, maar dan de stelling in dit geval. Ik heb nog nooit seks gehad. Ik heb alleen maar seks gehad met mannen en met vrouwen.
Mm-hmm.
Ja. Daar vandaar. Denk
nee,
ik.
Maar dat is helemaal
En jij denk ik ook. En jij?
Ik ook.
Ja. Oké. Nou, dan in ons geval is het helemaal goed inderdaad. Dan is het op ons van toepassing. Dus zou jij ook kunnen zeggen, ja, ik ben het eens met de stelling, ik heb liever seks met mannen dan met vrouwen?
Ik denk het.
Liever, ja.
Liever met mannen dan met vrouwen, denk ik.
Ja.
Eigenlijk vind ik het vrouwen ook... zeg maar eng. En dat heeft met trans zijn te maken. Ja. Oh. Omdat ik ben dan heel erg bang dat ik heel erg genderdysfor opeens word.
Oh, dus dat je... Dat, hoe legt dat
dus
uit?
Dus zeg maar dat ik dan mezelf ga vergelijken met die vrouwen. Dat ik dan dat mijn genderdysforie dan weer heel erg op kan gaan spelen.
Maar het is wel eens gebeurd.
Ja.
Dat je seks had met een vrouw. Ja,
maar dat is ook een transvrouw.
Oh, oké.
Okay. Ja, is dat dan wel anders?
Dat is anders. Compleet anders. Dat is veel vertrouwder.
Ja, want je snapt elkaar gewoon.
En,
ja.
Maar dat lijkt me ingewikkeld. Dat je dan... Zou jij dan... op zeg maar, als je met een vrouw dan seks zou hebben... Zou jij dan ook ergens kunnen gaan twijfelen over jouw vrouw zijn?
Dat niet. Ik denk meer dat ik dan misschien in mijn hoofd... dingen er opeens af kunnen gaan schieten van... maar kijk, je moet hier meer op lijken of dit of zus of zo.
Dus echt puur het fysieke stuk.
Dat gedeelte, weet je wel. En jezelf, omdat je wordt als vrouw gewoon vaak in twijfel getrokken... als transpersoon. Dus dat als je het dan gaat vergelijken, weet je wel... dan helemaal op het seksuele gedeelte is vaak... waar het dan fout gaat. Dus
zou je dat dan niet met een man hebben? Want dan kan ik me weer voorstellen dat je...
Als het juist een hetero man zou zijn.
Nee, maar en dat je dan ook weer die onzekerheid zou hebben van... is mijn lijf wel vrouwelijk genoeg?
Nee, totaal niet.
Daar heb je helemaal geen last van.
Nee.
Oh, wat heerlijk.
Nee, als ik zo ver met een baardje, dan denk ik... clean ear besties.
ik bedenk me ineens... ik heb ook wel eens seks gehad met een homo man. Dat vond ik altijd heel
dit erg... is legendary. Wait
ja,
a
dit
minute.
Is echt een aanrader.
Als 1 plus 1 2 is, wat is dit?
Ja, dit is wel interessant altijd. Want ik heb altijd, toen ik vrijgezel was, vond ik het ook altijd echt een kick om seks te hebben met een homoman.
Hoezo?
Omdat ik me dan zo, ik ben zo zelfgeil. Ik voel me dan gewoon zo vereerd. Ik voel me dan gewoon vereerd en ik denk dan, oh my god, dat ik dit heb kunnen fixen. Ik bedoel, dit is 10 keer moeilijker dan een heteroman fixen. En toch lukt het me. En dit was dan vaak al in dronken staat en na een feestje. En oh, lachen leuk, we zijn vrienden en we doen het even. Maar wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Daar had ik al helemaal geen gevoel. Daar voelde ik me al helemaal comfortabel bij. Want ik had dus al dat ik dacht, ja, weet je, deze persoon gaat nooit op mij vallen. Gaat nooit op mij verliefd worden verder. Het is gewoon echt, echt, echt alleen de seks. Het is echt een aanrader om te doen. Ik zou het je echt aanraden. Maar dus ook, ja, ik heb dus zelf ook wat ik vaak zeg tegen meiden die ook benieuwd zijn naar seks met een andere vrouw. Dat raad ik ook gewoon heel erg iedereen aan. Bij jou is het dan net een beetje anders. Maar nog steeds denk ik wel dat als je dat gevoel een soort van opzij kan zetten. Wat natuurlijk veel makkelijker gezegd is dan gedaan. Dat je alsnog op een soort van hele gelijkwaardige manier seks kan hebben met iemand. Omdat je eigenlijk wel gewoon natuurlijk hetzelfde vaak eruit ziet in eerste opzicht en zo. En iedereen heeft natuurlijk weer een ander gevoel. En iedereen werkt het alsnog anders.
Want je zou zeggen, vrouwelijk lijf.
Ja, ook je zou kunnen zeggen, oh, dan met een vrouw is lekker makkelijk, want je weet wat lekker is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want dat is ook weer bij iedereen anders. Maar daar heb ik wel veel beter in leren communiceren. Dat door seks te hebben met een vrouw, was ik me er bewust van zij gaat dit waarschijnlijk anders aanvoelen dan ik. Dus ik vraag maar gewoon of het lekker is wat ik doe. Dat durfde ik bij mannen nooit te doen. Maar goed, dat zijn al mijn wilde seksuele.
Wat ik wel... Ja? Wat misschien interessant is om te delen, zeg maar, ik date en ben het liefste met dan wel met mannen, maar het liefste met iemand die of bi is, of non-binair, of trans. Dat vind ik dan wel weer het chillst.
Daten?
Ja, daten.
Dus niet zozeer seks,
maar
date.
Ook wel. Okay. Ja, want daar voel ik dan wel weer het prettigst bij. Mm. Heb jij dan... Ja,
dat snap ik wel.
Heeft dat te maken met van het gevoel van er mogen zijn en oké zijn?
Het veiliger. Ja.
Je hebt gewoon toch eenzelfde soort acceptatieproces doorgemaakt. In die zin van dus ook zelfacceptatie en geaccepteerd worden door anderen. Ja.
Niet per se voldoen aan het heteronormatieve cis verhaal.
Ja, dat is zo veel gedoe altijd.
Ja.
Ja.
Nou, bij mij heeft het meer gewoon te maken met als ik bijvoorbeeld seks heb met een andere vrouw die eigenlijk hetero is, maar toch benieuwd is, dan voel ik me redelijk machtig. Want dan denk ik, haha, ik zal je even lekker laten zien hoe het werkt. Ja, ik weet niet. Ik hou wel heel erg van machtsdingen of zo. Ja, is dit weer...
Zelfgeil heet dat.
Ja, sorry hoor. Ja. Nou, oké. Ik ben een heel... Ja, oké. Ik heb nog een stelling. Dit is een bonusstelling, een vierde stelling. En daarna heb ik nog een vraag aan jullie. Aangezien we toch een beetje over relaties hebben gehad,
Spannend.
Bedacht ik ineens een vraag. Nou, dit is een beetje op jou, want jij hebt best wel wat storytimes op je YouTube gemaakt, ook over je daten, verhalen en zo, en hoe terrible sommige waren. Ik heb die wel eens gekeken, nou, ik ging echt stuk soms. Dus, ik weet het misschien het antwoord wel een beetje, maar ik denk dat het nog steeds een leuk discussietje is. Naar mijn dates toe ben ik gelijk open over mijn seksuele geaardheid. Ja, ik heb daar ook wel een antwoord op. En ja, bij jou, weet je nog de tijd dat je date? En wij hebben toch gelijk verteld dat je hetero bent.
Nee, maar dat is het dus. Dat hoef ik dus niet
te
vertellen.
Nee, inderdaad. Ja. Ja. En
wordt zo vanuit gegaan. En als er dan een keertje een soort van... En dat merk als er dan een soort van hele... een uitspraak wordt gedaan die soort van heel erg een aanname is op het feit dat ik enkel en alleen heteroseksueel ben. En dan vind ik het dus wel, heb ik dus wel de behoefte om dat dus een beetje open te breken.
Om daar een punt van te maken?
Niet zozeer een punt van te maken, maar wel van, weet je, er zijn
wie zegt
ook,
dat ik hetero ben?
Precies. Of ja. Er zijn in ieder geval, het is niet exclusief heteroseksueel. Nee. Of niet alleen mijn ervaringen zijn met mannen geweest. En dat vind ik dus wel dat heel erg soort van bijzonder, hoe dat dan werkt.
Ja, en ik weet wel dat jij daar dus wel wat hebt gedate en dingen. Hoe ging jij daar dan mee om?
Nou ja, kijk, mijn seksualiteit is vaak zo op de backburner, want het is een veel groter verhaal of ik nou trans ben of niet. Dus mijn genderidentiteit is vaak iets eerder wat... En als
helemaal
het verzet dat ik trans ben, dan wacht ik wel vanzelf als je vraagt, oh, val je eigenlijk ook op meiden?
Oh ja.
Weet je wel, dat komt dan er vanzelf wel uit.
Ja, precies.
Vind je het lastig om dat gesprek te moeten voeren?
Ik haat elke keer zit ik in de stress. Ik doe het vaak via app. Dat vind ik chiller. Mm-hmm. En dan is het helemaal...
En welk stukje spannend. Dan? Een transstukje?
Een transstukje.
Dat lijkt me zo fucked up. Ik zou op een gegeven moment was ik... voor mijn andere podcast, Seks, Relatie en Liefdes, was ik met Jessie Maya was ik in gesprek. En daar was een van de vragen die ik haar stelde, ging dus inderdaad ook over van ja, maar ga je dan de rest van je leven moeten vertellen,
ja,
dat je transvrouw bent. Hoe werkt dat dan? Moet je dat dan elke keer weer vertellen? Of mag je op een gegeven moment ook, ja, gewoon jezelf zijn, vrouw zijn, punt?
Dat, maar dat vind ik, dat is een hele goede en goed bedoelde insteek. Maar ik vind dat ook eentje die niet zou moeten hoeven. Je zou, zeg,
nee,
maar
precies,
moeten kunnen vertellen dat je trans bent en dat het niet een ding is. Dat
omdat
je,
het een stukje van jezelf is.
Ja, en dat je er trots op kan zijn. Dat je het niet weg hoeft te stoppen om jezelf te zijn. Want ik ben trans en ik ben er trots op en er blij mee. Het ligt bij de ander dat er een ding van wordt gemaakt, mm, waardoor ik het eng vind om het te vertellen.
Maar nog steeds heb je wel, ik heb wel het gevoel dat je het misschien je hele leven zal moeten,
ja,
vertellen.
100%.
Ja. Maar zou je het moeten voor de ander? Of zou je het inderdaad willen vertellen vanuit jezelf, omdat het een stukje is van jezelf?
Ik zou het gewoon niet moeten hoeven verbergen. Ja. Het is zo'n onderdeel. Kijk, zeg maar, het verschilt natuurlijk ook per transpersoon. Hè? Maar mijn ervaring als transpersoon is dat ik heel erg in de scene, LGBTQ plus scene zit. Dus al mijn vrienden zijn wel ofwel gay of bi of whatever.
Ja, heb je hetero vrienden? Ik heb echt een periode gehad dat ik echt letterlijk moest nadenken, wie zijn eigenlijk mijn hetero vrienden?
Ik heb volgens mij geen, echt, niemand in mijn kring die echt hetero is.
Weet je hoe anders jouw wereld dan eigenlijk al is? Ik heb het zelf ook al, hoor, in zo'n open-minded bubbel, redelijk. Maar nu steeds meer, hoe meer je soort van gaat settelen. En ook de vrienden van mijn vriend bijvoorbeeld, die zijn hetero as fuck. En dan denk ik soms echt nog wel van, oh god, waar zijn je open ideeën? Maar goed, dat kan ik hun ook niet kwalijk nemen. Maar we zitten in een hele open bubbel. Dus dan heb je soms ook, nou ja, goed, dat was, ik weet niet of dat hier heel veel mee te maken heeft, maar...
Maar ook als, ja, je in die hele open bubbel zit, kan je nog steeds hartstikke heteroseksueel zijn. Hè?
Ja, nee, precies. Maar dat is toch grappig.
Dat mag ook namelijk.
Iedereen in die open-minded bubbel elkaar toch aantrekt. Ja. Of zo. Wat wel heel fijn is, want dat, nou, vond ik altijd fantastisch.
Nee, maar je deelt een bepaald soort trauma. Dus dat, ja, dan trek je naar elkaar toe.
Ja. Ja. Maar dat vind ik dus wel, als je kijkt naar soort van, nee, de 20-jarige van nu, is dat er zoveel van hen zitten in zo'n open wereld. En zijn met, we hebben vrienden waarbij een bepaalde openheid is, waarbij een enorme diversiteit is. Dat het pure heteroseksueel zijn en eigenlijk heel erg voldoen aan die heteronormatieve norm,
mm-hmm,
dat bijna eigenlijk een soort van, maar dat mag niet.
Of dat ouder, doe ik, je vind, toch, ik maak wel eens een grap dat het ouderwets is. Ja, ja, ja.
Ja, terwijl er zijn gewoon, ja, maar er zijn gewoon mensen die gewoon zich daarmee identificeren. Ja. Van, ik wil gewoon een strikt monogame relatie en ik ben strikt heteroseksueel. Mm-hmm. Punt.
Ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gehoord.
Nou, maar daarvan denk ik dus ergens dat men dus dat ook veel minder snel wil, soort van wil aangeven. Mm. Wil, nou, misschien wel een soort van bekennen. En dat dat dus iets is wat nu heel erg leeft bij de jeugd. Omdat het allemaal maar open zijn. En je moet allemaal maar open-minded,
ja,
zijn.
Maar
terwijl,
dat denk ik ook, dat,
ja,
het wel goed
seksualiteit is.
Is
fluide, maar er zijn ook gewoon een heleboel mensen die zich dus wel daarin het meest comfortabel voelen. En
maar die worden
daar heel erg mee
die hebben niet, zeg maar, dat ze ervoor moeten uitkomen, whatever. Dat is,
nee, dat,
kijk,
niet.
Je hebt natuurlijk wel in die kringen,
nou,
dat er
bijna dus weer wel, als jij in een kring zit waar dus zo'n enorme diversiteit is, dat ze bijna
dat het
daar,
dat
omgedraaide
het
wereld,
de omgekeerde wereld
is.
Nou,
ja,
poepoe, wat zwaar. Ja, ja, sorry, maar daar heb ik, nee, echt geen medelijden mee.
Nee, maar je hoeft er geen medelijden mee te hebben. Absoluut niet. Maar dat vind ik dus af en toe, dat er zijn natuurlijk wel gewoon die zich als dusdanig identificeren. Maar dat het voor hen dus soms ook een beetje lastig is. En om dat een soort van te erkennen. Van, oh ja, maar ik voldoen misschien gewoon aan het. En dan kunnen ze nog steeds open-minded zijn. En iedereen in hun leven gewoon als, als
oké, okay, ik snap een beetje waar je heen wil. En ik heb hetzelfde met bijvoorbeeld, ik uit mezelf heel erg als feminist. Maar ik heb er dan van mezelf soms moeite mee dat ik eigenlijk het hele traditionele pad wil volgen. Van lekker samenwonen, lekker op mijn 30ste kinderen.
Ja, dat je daar
lekker
dus erkenning voor hebt.
En dat ik dan bijna denk van, mag ik dit wel, dit normale leven? Nou, het is lastig uit te leggen.
Nee, maar precies
zoiets
dat
is het een
dat
beetje.
Je dus, je staat voorop op de barricade. Je staat enorm van diversiteit,
spreek
en
ik mezelf niet tegen.
En je hebt het continu over van, ja, relaties en die moeten vrij zijn. En vervolgens vind je jezelf in een eigenlijk voornamelijk heteroseksuele,
ja,
eigenlijk vrij traditioneel pad. Terwijl je
maar feminisme betekent niet dat je van het traditionele af hoeft te wijken.
Nee, weet ik.
Nee, maar,
soms,
maar dat is,
soms gaat het wel eens in mijn hoofd nog een beetje, ja, scheef. En dat is net als met dat, ja, ik denk,
als je open-minded bent, hoeft ook niet te zijn dat jij zelf met iedereen het bed wil delen.
Ja, zoiets. Ik snap waar je heen wil. Ik weet niet of we helemaal uitkomen. Ik ben nog even benieuwd, omdat ik aan het begin Of wou je hier niet, nog iets over zeggen?
En het gaat ook helemaal niet over medelijden hebben. Nee. Hè, met hen. Nee. Dit, maar het is wel iets wat ik dan af en toe zie gebeuren. Wat ik heel bijzonder vind om te zien.
Het is meer gewoon een observatie van dat het gebeurt.
Het is niet, we moeten medelijden met hun hebben en zij hebben het zwaarder dan dat jij bijvoorbeeld hebt gehad. Absoluut niet.
Nee. Okay,
goed. Nou, ik ben even benieuwd. We hadden het aan het begin van, oké, wat voor cijfer geven we ons liefdesleven en seksleven en staat het er nu voor? Nou, vrij dramatisch, maar of tenminste, nou ja, bij ons niet. Maar goed, ik ben dan wel benieuwd. Hoe zie jij?
She don't rap me.
ik dacht, hoe zie jij? Heb jij bijvoorbeeld een soort van toekomstplaatje in je hoofd?
Ik wil trouwen.
Ja? Oké, en zie je het echt een beetje voor je van waar je dan gaat settelen? Ik ben wel benieuwd hoe jij je relatie of seksleven voor je ziet over een tijd. Of over 5 jaar of over 10 jaar.
Ik denk uiteindelijk wel een monogame relatie.
Mm-hmm.
Wel misschien met kleine uitstapjes in de club in het begin op een gegeven moment. Ja. I don't know. Dat is ook moeilijk om een beeld te geven, maar... Ja. Uiteindelijk wel trouwen met één iemand en samenwonen. Ik denk in Den Haag. Ik ben helemaal verliefd op Den Haag geworden de laatste tijd.
Ja.
En dat is hoe ik het zie.
Ja?
Ja,
leuk. En wanneer dat gebeurt, ja, dat weet je natuurlijk nooit.
Nee.
Er zijn veel mensen die hier echt al een hele, hele duidelijke visie voor hebben. Ik weet het namelijk echt totaal niet. Ik weet wel dat ik nooit wil trouwen. En ik weet eigenlijk ook wel dat ik ooit misschien wel kinderen wil. Maar daar blijft het echt bij.
Ja.
En jij? Want jij
bent is al... zich natuurlijk al vrij aan het.
Zeg maar waar wij nu over fantaseren, daar ben jij nu al.
Ja.
Want jij bent oud.
Maar mij moet je echt niet vragen hoe mijn leven er over 5 jaar uitziet.
Nee.
Nee, dat is echt. Ik had
maar
altijd...
wat zou je willen? Wat wil je? Dat
weet ik nooit zo goed. Nee, ik maak echt met alles. Maak ik gewoon echt beslissingen op het moment en wat goed voelt. Hmm. En soms kom je ervan terug. En soms, je weet niet wat het leven
je
brengt.
Nee, dat klinkt wel alsof je ook overal voor open staat. En als je morgen je relatie uit is, dan is dat maar zo.
Nou, dan is het zo. Nee, maar dat is wel heel grappig. Daar zit dus helemaal geen onzekerheid of zo. Ik zie ons echt wel gewoon straks lekker 90 zijn.
Daar heb je toch een beeld. Je hebt wel een
100%.
Beeld.
Ja. Daar heb ik echt geen seconde twijfel over.
Oh, lief.
Dat is heel comfortabel ook, dat je daar niet aan hoeft te twijfelen.
Ja, dat
lijkt me, heel naar als je dat wel hebt.
Ja. Ik zou niet met zekerheid kunnen zeggen, tot ons negende zijn we... Negende? Tot ons negende, in een nieuwe leven, tot ons negende. Als we bejaard zijn, zo langzaam. Ik denk dat ik daar eerder bang van word dan dat ik denk, ik wil dat.
Oh nee, dat lijkt me heerlijk. Ja. Nee, dat vind ik echt... En wat daar tussendoor allemaal komt, we gaan het zien.
Ja.
Ja, wat dat betreft, als je vraagt over wat voor cijfer ik mijn relatie zou geven, dan zou je echt wel richting de 10 gaan.
Oh.
En dat betekent niet dat alleen maar alles rooskleurig en maneschijn is. Rooskleurig en maneschijn. Ik ben echt supergoed in mijn uitspraken. Ja, zegt dus altijd. Verschrikkelijk. Daar ben ik echt wel heel, heel blij mee. En als je het hebt over perfecte relaties, voor mij zit het hem juist in dingen overwinnen, tegen dingen aanlopen, maar nooit hoeft te twijfelen aan het feit dat je dus 90 wordt samen.
Dat is ook fijn. Nou, leuk. Ik dacht, dat gooi ik er nog even in. Ik vond het wel een leuk haakje aan dat we het toch nog een beetje wat meer over relaties ook hebben gehad. In plaats van queer zijn. En uiteindelijk wil ik dan ook altijd nog even van de gast weten van wat is nou jouw ultieme tip of advies voor de luisteraar? Die misschien nu zelf ook zit met van, struggle met mijn seksualiteit of met mijn queer. Of ben ik nou queer? Of val ik nou op man en vrouw? Of wat zou je voor advies hebben?
Dat is zo...
Ik zat je even voor de blokken. Dat is heel
lastig. Oh my god, oké.
Nee, hoeft niet een specifieke tip. Misschien iets waar je zelf wat aan gehad hebt in jouw eigen stukje zoektocht naar wie je bent.
Of wat jij vaak aan als jouw volgers een vraag stellen aan jou van, hey, hoe heb jij dat gedaan?
Nou, ik heb heel veel... ik heb heel lang soort van getwijfeld over of ik nou bi ben of niet. Omdat ik natuurlijk vooral op mannen val.
Mm-hmm.
En eigenlijk mannelijke energie, weet je wel. Like als iemand non-binair is, dan prima of whatever. En eigenlijk gewoon de term queer omarmen heeft mij heel erg geholpen daarin. Want ik heb nu gewoon, het boeit niet. Weet je wel, je hoeft er niet een label op te plakken. Het is gewoon, het komt als het komt. En dat is oké.
Je hoeft het niet te weten. En vooral, ik heb dat ook, heel veel tieners die mij vragen, hoe weet ik of ik biseksueel ben? Ja, je hoeft dat echt nog niet te weten. Dat hoef je echt dan op die leeftijd echt nog lang niet te bestempelen. En zelfs in je 20ste of 30ste hoeft dat niet. Dus dan is queer denk ik inderdaad een hele fijne term om te gebruiken.
Ja.
Om jezelf gewoon die ruimte te gunnen en alles, alle mogelijkheden open te laten eigenlijk. Ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie om mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Nienke bedankt, Alice bedankt.
Nou, jij bedankt.
En we zijn er gewoon weer over 2 weken.
Yes, jullie bedankt.
Doei.
Nou, graag gedaan.
Joe.
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.